Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik.
En de kleine Nouri mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij.
Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax.
Welkom Ajaxide bij de 26e Pantelitsch podcast. Naast dat ik hier met Lars zit, hebben we vandaag twee gasten. Wouter Lauwmans en Bas Soetenhorst. Wouter is medeschrijver van de bestseller Mokromafia. En Bas is Ajax-watcher en ook schreef hij over de zaak Promes. Maar bovenal, zijn dit twee mede-Ajaxide?
Dat vraag je met een vraagteken.
Dat vraag ik met een vraagteken. Wouter, ben jij... Hou je van voetbal?
Ik hou wel van voetbal. Ik ben niet een hele fanatieke supporter. Vroeger ging ik wel eens naar Ajax. Maar dan hebben we het echt wel over de tijd van de meer. En nu, toen had ik ook echt een kaart. Maar nu lift ik mee met vrienden die een kaartje over hebben. En probeer ik een beetje cherrypicking te doen voor mooie wedstrijdjes. Dus ik ben niet echt iemand. Ik ben ook niet echt iemand die met een bord op schoot naar Studio Sport zit te kijken. Dat ben ik niet. Zo goed volg ik het allemaal niet, zeg maar, het voetbaltechnische gedeelte.
En jij, Bas?
Nou, ik ben wel Ajax-fan, maar ik moet bekennen dat Sparta bij mij op 1 staat.
Ja?
Voor een parooljournalist.
Maar op zichzelf bijt elkaar dat bijna nooit, hè?
Nee, dat is waar. Dat is waar. Ik wil even het boek Mokromafia, heb jij onder andere geschreven. Van de week zei Chris van, ik kan Wouter Lauwmans vragen om te gast te zijn. En toen, ik had eerlijk gezegd geen idee. Dus ik ging googlen en toen zag ik dat je dat boek had geschreven. Maar beide boeken heb ik dus gewoon echt met heel veel plezier gelezen. En het is best raar dat je bij dat boek heb je niet direct een link naar de schrijver. Terwijl ik bij andere boeken heb ik zoiets van... Weet je wel, link direct hoor. Aan de schrijver.
Nee, dat komt denk ik door de televisieserie die er daarna is gemaakt.
Ja.
Die televisieserie is inmiddels groter dan
het boek.
Dan het boek. En er zijn ook allemaal spin-offs op RTL te zien. John van de Heuvel heeft nu het programma De Jacht Videoland. Op de Mokromafia. Dat heeft inmiddels ook al 2 seizoenen. En het heeft er ook een beetje mee te maken, denk ik, dat woord een soort door sommige media gebruikt wordt als een soort naam om een nieuwe generatie criminaliteit te duiden.
Ja.
Dat doen we bij het Parool overigens niet. Maar ik denk dat het daardoor komt.
Jullie hebben de afgelopen weken artikelen geschreven over Promes, allebei. Bas, jij over de imagoschade van Ajax. Jij, Wouter, over de link met rappers. Nou ja, laten we gewoon even teruggaan naar zondagmorgen was het. Dat bekend werd dat Promes was opgepakt. Ik zat net de wedstrijdeditie op te nemen, of tenminste die was opgenomen. En toen 2 minuten later kwam het nieuws dat Promes was opgepakt. Dan mochten we weer achter de microfoon kruipen. Waar hoorde jij het, Chris?
Thuis. Ik was gewoon thuis.
Schrok je?
Nee, ik schrok niet. Ja, ik vind het wel een heftige zaak, maar...
Jij verwacht het net als Jan van Hals.
Nee, tuurlijk niet. Het was totaal onverwachts. Dat sloeg helemaal nergens op wat Jan van Hals zei. Maar ja, ik denk dan wel, wat zou er aan de hand zijn? Interessant. Ja, dat is misschien beroepsdeformatie.
Chris is natuurlijk ook advocaat. Hè?
Ja.
Dus die zou hier niet echt, als hij elke keer schrikt, dan blijft hij denk ik schrikken als er iemand wordt opgepakt.
Nee, dat is waar.
Ja, en dan gaat het natuurlijk gelijk in de kantoor-app over, wie gaat de zaak doen, wie is de advocaat.
Hoop je dan op een telefoontje?
Ja, tuurlijk. Ja hoor, ja. Dus ja, het is interessant. Het is, mijn beide liefdes, voetbal en strafrecht, komen daar samen. Nou, dan ga ik graag aan het werk.
Ja. Hoe vernamen jullie het?
Ik zag het op de telefoon. En ik, mijn eerste gedachte was die vormcrisis van hem. Is die hier aan te relateren? Dat is het eerste wat ik dacht.
Dat is natuurlijk best lastig, want dat wordt veel geroepen nu. En ik denk ook dat dat zeker heeft meegespeeld. Maar ja, afgelopen weekend voetbalde hij weer een half uurtje redelijk goed. Hij scoorde, hij deed gewoon zijn mask-off celebration. Hij zag er wel vrolijk uit en toen opeens de volgende dag dat. Ja, jij schreef een artikel, Wouter, over de link met rappers. En ik zag op Twitter Rotjoch, de baas van 101 Bars en een grote jongen binnen de hiphopwereld, zag ik al 's ochtends twitteren van: het is wachten tot dit gelinkt wordt aan de rapwereld, de hiphopwereld.
Ja, dat zei hij niet. Hij zei, werden dat ze rap de schuld gaan geven of hiphop. Ja, het is een bekende reflex. Zodra je schrijft over kickboxers, mensen die lid zijn van de studentenvereniging, makelaars, het Koninklijk Huis, die zeggen allemaal: ja, maar het heeft toch niks te maken met het feit dat wij bij een motorclub zitten, makelaars zijn, op kickboksen zitten. Ja, je probeert als journalist iemand te kaderen. Dus je probeert altijd een beetje aan te geven: goh, in wat voor kringen begeeft iemand zich? Nou, Promes is een jongen die heel veel banden heeft met rappers. En ook iemand die zelf graag rapt. Dus ja, ik zeg niet dat het de schuld is van een muzieksoort dat hij is opgepakt. Ik probeer alleen te duiden: wat is dat voor een jongen?
Maar in het artikel insinueer je toch wel dat dat verband met elkaar heeft?
Nou, ik insinueer helemaal niks. Ik heb dat artikel samen met Paul Vugts geschreven. Wat wij melden zijn feiten. Wij melden gewoon dat hij omgaat met... Hij heeft een, ik bedoel, laten we wel wezen, hij heeft een nummer opgenomen in maart met een rapper die veroordeeld is voor 18 jaar wegens betrokkenheid bij een liquidatie. Ja, als ik daar iets mee insinueer, ik weet het niet wie daar iets mee insinueert. Volgens mij insinueert hij zelf daar best wel wat mee, toch?
Rapper Jagga Jagga is dat.
Maar wat vind jij daar eigenlijk van?
Nou, ik las dat artikel en toen heb ik het doorgestuurd naar iemand en ook naar jou, Chris.
Ja, ja, ja.
En ik zei van: ja, dit is toch best een raar artikel dat met elkaar in verband wordt gebracht. Daarom begin ik er ook direct over.
Want waarom vind je dat raar?
Nou ja, ik vind het gewoon best raar dat die link met hiphop en het muziek maken en het pochen met geld en horloges en dat soort uitspraken gelinkt worden aan een familieincident.
Het is een familie, maar het zegt, jij vindt dus dat het niet iets over iemand zegt als je met bepaalde rappers gezien wil worden, kijk, laten we wel wezen, als je zegt van: ik ben een bekende voetballer, ik ben een rolmodel,
ja,
maar ik ga wel een rap een nummer opnemen met een jongen die tot 18 jaar veroordeeld is wegens betrokkenheid bij een liquidatie. Wat zegt dat dan volgens jou? Nou, omdat je zegt snel van, je insinueert van alles. Maar wat zegt dat dan volgens jou? Wat vind je dat een voetballer... Want jij neemt natuurlijk wekelijks deze podcast op. Vind jij dat een voetballer moet zeggen van: nou ja, als ik dat wil doen, dan moet ik dat lekker doen. En ik heb daar verder helemaal geen maatschappelijke rol in.
Nou, dat van dat 18 jaar veroordeeld zijn, ik weet niet wat ik daarvan vind. Misschien heeft hij gedacht van: ja, ik kan met hem een heel goed liedje maken. En ik vind het tof om te doen, dus waarom niet? En laat ik wat hij heeft gedaan maar achterwege. Maar ik vind vooral wel dat voetballers moeten doen in hun vrije tijd wat ze willen doen. Dus of dat nou Bart Vriends is die een podcast opneemt, of rappers die...
Maar kijk, die steekpartij die vond plaats op een familiefeest.
Ja.
Dus dat legt natuurlijk de focus op het privéleven van Quincy Promes. En of laat ik zeggen, legt de focus op wat hij doet buiten het voetbalveld. Ja, dan had ik het heel gek gevonden als in het artikel van mijn collega's deze rap niet vermeld was. Dat had ik een hele gek gevonden. Dan had ik gezegd: joh, waarom laat je dat nou achterwege? Hè? En dus dat is de consequentie van dit incident. De focus gaat op wat Quincy Promes allemaal doet buiten het voetbalveld.
Het kan toch ook naast elkaar bestaan? Hij mag het in principe doen. Maar als hij in het nieuws komt vanwege een strafbaar feit, dan is het ook logisch dat een krant iets publiceert over het feit dat hij met mensen omgaat die veroordeeld zijn. Voor serieuze feiten.
Ja, dat antwoordde je ook op mij toen ik het je appte. En inderdaad hoor, daar zit wat in. In het artikel staat ook dat hij vaker gewaarschuwd is door mensen in zijn kring. Is dat door Ajax geweest of door zijn familie of door...
Nou ja, daar kan ik niet zo heel erg veel op ingaan. Hij is in elk geval gewaarschuwd van weet je zeker dat je met deze mensen om wil gaan. Hè? Want de andere persoon waarmee hij omgaat of om is gegaan, dat is Joey AK.
Ja.
Die is onlangs veroordeeld, afgelopen week veroordeeld tot 5 jaar cel. Wegens betrokkenheid bij een hele gruwelijke marteling afpersingszaak. Nou ja, kijk, ik bedoel... zeg me wie uw vrienden zijn en ik zeg u wie u bent. Snap je? Dat is natuurlijk wel...
Ik heb een beetje aansluitend hierbij. Ik heb toch wel met verbazing gezien hoe rond de wedstrijd van Utrecht... En de training daarna of de dag daarna vanuit Ajax erover wordt gecommuniceerd. Kijk, dat Erik ten Hag en spelers uit de selectie... Zeggen dat ze volledig achter Promes staan. Dat begrijp ik, want het is een maatje van ze uit het elftal, of de selectie. Of als trainer, dan sta je op zo'n manier in zo'n relatie tot zo'n speler. Dat kan maar op één manier, namelijk als je elkaar volledig vertrouwt. Maar het volledig ontbreken van woordvoering door de directie maakt dus dat dit het enige geluid is wat we nu horen. En dat straalt nogal een laconieke houding uit. En dat heeft mij ten zeerste verbaasd. Omdat de club hier... Op langere termijn echt grote risico's mee loopt voor een uitstraling. Dat hij nu weer lijkt aan te gaan sluiten bij de selectie. Vind ik ook zeer riskant. De winterstop staat voor de deur. Dus weliswaar maar een korte. Kijk, ik begrijp wel dat je niet... Je kunt niet, zoals bij een politiek schandaal... Wat daar wel gebeurt is dat een politicus of bestuurder dan even op de reservebank wordt gezet.
Ja.
In afwachting van een onderzoek. Hier kan je kan moeilijk zeggen, ja, we gaan wachten tot de rechtszaak is geweest als het zover zou komen. Want dan ben je minimaal maanden verder. En je kan moeilijk in de tussentijd zeggen, ja, je mag niet spelen al die tijd. Maar het zou mij niet verbazen dat we binnen nu en een paar weken iets meer details te weten gaan komen. En in de tussentijd zou ik pragmatisch zijn als ik in de directie zat. En zou ik zeggen, Quincy, misschien is het beter voor iedereen even. Dat het is voor jou heel heftig wat er nu allemaal gebeurt. Is het goed dat we even een pauze inlassen en dan kijken we na de winterstop verder.
Jij zegt laconiek, hoor ik. Is het niet meer onmacht en niet weet op dit moment even niet weten wat ze moeten communiceren?
Nou, ik neem Ten Hag... En die spelers helemaal niks kwalijk. Nee. Want dat die zeggen wat ze hebben gezegd, snap ik volledig. Kijk, de directie die moet de langere termijn in ogenschouw nemen. En niet de wedstrijd tegen ADO of Willem II die eraan zit te komen. En die zouden ook naar voren moeten treden. Juist om te voorkomen dat Ten Hag en Tadić zichzelf in de hoek schilderen. Met hele goed bedoelde steunbetuigingen aan Promes. Hè, bij een politiek schandaal, dan zie je altijd dat de mensen, de partijgenoten of medebestuurders, heel zorgvuldig bewoordingen
kiezen.
In de wetenschap dat ze ermee om de oren kunnen worden geslagen in een later stadium. En ik vind het niet fair om... Stel dat hij schuldig zou worden bevonden. Dan vind ik het niet fair dat je dan Erik ten Hag en Tadić en Labiat... of ik weet niet wie het allemaal waren... daarmee gaat achtervolgen. Als Van der Sar naar voren zou komen, dan ligt dat wel in de reden, denk ik. Dat je, die moet zijn woorden op het goudschaaltje leggen. Maar ik vind het, ik vind het niet van kracht getuigen dat we Van der Sar nog niet hebben gezien in deze kwestie.
Ja, want dan moeten we misschien even voor de luisteraars duiden. Hij is nu de voorlopige hechtenis opgegeven. Hij is in vrijheid gesteld, maar hij is nog steeds verdachte. Dus nu inderdaad, zoals jij ook zei, ja, gaat het waarschijnlijk nog maanden. Misschien gaat het wel een half jaar, een jaar duren voordat we meer weten. Wat zou dan volgens jou een goede manier zijn? Want je noemde net de winterstop. Maar daarna gaat het voetbal weer verder. En de kans dat de strafzaak misschien pas na het einde van dit seizoen plaatsvindt is... is groot.
Ja, kijk, daar kan je kan niet verlangen van de club dat ze Promes al die tijd buiten de selectie gaan houden. Hè? Want dat is, dan maak je zijn carrière natuurlijk kapot. Dat is die impotentie. Los van de kapitaalvernietiging voor Ajax zelf. Maar kijk, de kans is natuurlijk toch groot dat we tussen nu en... 10 januari wordt de winterstop wel weer is dan alweer ten einde, geloof ik. Ja. Dat we dan via de media meer horen over wat zich heeft afgespeeld.
Dus eigenlijk zeg je, die directie moet echt even naar buiten.
Dat is tijdwinst.
Wat zei jij? Ik bedoel, jij bent strafrechtadvocaat.
Ja.
Stel, Promes had jou... zondag had jij die zaak gekregen. Dan had jij hier nu niet kunnen zitten natuurlijk. Of wel, dat weet ik niet. Wat had jij hem dan geadviseerd?
Ja, ik denk dat het in zijn voordeel is. Juist omdat het tegenover elkaar staat. Hè? Dat slachtoffer zegt, ja, meneer Promes heeft mij gestoken.
Ja, laten we de feiten misschien even nog één keer benoemen. Wat er gebeurd is volgens mij... hij wordt ervan beschuldigd dat hij een familielid heeft neergestoken op een familiefeestje in juli. Hè? En dat eigenlijk is het best vreemd dat hij nu pas is opgepakt. Daar zou een soort, want ik heb Yehudi Moskovits gesproken, de advocaat van het slachtoffer. En die zegt tegen mij van, nou ja, er is eerst geprobeerd om dat buiten het strafrecht om te schikken, die zaak. Dan heb je word on the street, is dat Promes dat heeft gezien als een soort poging tot afpersing. Er gaan ook bedragen, hij zou een bedrag geboden hebben, daar zou het slachtoffer niet mee akkoord gegaan zijn. En vervolgens is dit balletje helemaal gaan rollen. Op mij komt dat over als best wel toch een beetje een smeerboel. Hoe komt het op jou over?
Maar een smeerboel in de zin van...
Nou ja, je hebt een familiesituatie. Waarom is dat slachtoffer niet gelijk naar de politie gestapt?
Hè?
Waarom,
ja.
Nou ja, daarvan zegt de advocaat van... Nou goed, hij wilde de carrière van Promes niet schaden. Uiteindelijk is dat nu toch, hoe je het ook wendt of keert... is dat toch wel gewoon gebeurd.
Ja, nog een tussenstap is ook heel interessant. TCI-informatie. Nou ja...
Wat is TCI-informatie?
Dat is dus anonieme informatie... die naar de team criminele inlichting is gegaan. En op basis daarvan zijn ze bij die neef terechtgekomen. En heeft de politie gebeld. Luister, wij krijgen die informatie.
De TCI is volgens mij de AIVD van de politie.
Ja, klopt. Zo zou je het kunnen noemen, ja zeker. En toen zijn ze naar die neef gegaan en toen heeft hij alsnog aangifte gedaan. Maar ja, goed, natuurlijk kan ook iemand uit die omgeving van die neef of die neef zelf daar naartoe bellen en die informatie geven. Kennelijk was er in ieder geval een drempel om zelf aangifte te doen. Toen heeft de politie nog een maand onderzoek gedaan en toen is Promes aangehouden.
En nou de vraag, wat zou jij nou als advocaat adviseren om te doen? Wat zou je bijvoorbeeld Ajax adviseren?
Nou, ik kan me wel vinden in wat Bas zegt. Ik heb in ieder geval, laat ik het zo zeggen, ik heb in ieder geval gemist een reactie. Een reactie eigenlijk van de Sar moet gewoon voor de camera komen. Maar ja, die zegt ook over Dubai dat hij geen politieke partij is. Ja, dat is misschien een beetje flauw. Nee, maar je hebt kracht nodig. En dat kan zonder een standpunt in te nemen. Want wat deze zaak natuurlijk anders maakt dan sommige anderen... is dat het recht tegenover elkaar staat. Dus Promes zegt één ding. En de neef van het slachtoffer... of de neef van Promes zegt het andere ding. Het slachtoffer zegt... Dus dat staat recht tegenover elkaar. Dus als Ajax wil je natuurlijk sowieso nu eigenlijk nog niet te veel kiezen... of een beetje... Promes steunen. Maar als je daar volledig voor gaat, kan dat ook schade opleveren. Dus ja, ik zou wel in ieder geval naar buiten treden. En ik denk op zichzelf, als Promes zegt dat hij zich goed voelt, dan kan ik het me wel voorstellen dat ze dit hebben gedaan. Maar ik vind wachten tot de winterstop, zeker gezien de wedstrijden en het feit dat Promes ook wissel was daarvoor, vind ik helemaal geen slecht idee. Als ik de advocaat van Promes was, zou ik aanraden om zo snel mogelijk weer proberen te voetballen. Wat er nu is gebeurd bij Ajax is gunstig voor Promes. Want ja, zijn medespelers steunen hem. En hij, ja, als hij dadelijk weer op het veld verschijnt, dan suggereert dat dat hij misschien, hè, dat het waar is wat hij zegt.
Hey, 3 jaar geleden, 3 jeugdspelers, een incident. En toen werd er wel keihard opgetreden door de club.
Ja, 5 als ik denk.
5 jaar geleden?
Ja, ik denk dat het 2015 was. Maar goed, maar 3...
Dan moet je mij even helpen. Waar gaat dit over?
Dat waren 3 spelers. Azouzi, Boulut en 1 andere. Die waren... En er was een incident. En er zou een agent, die was in Burger. En die zou mishandeld zijn. Na een incident met de auto van die jeugdspelers. En die zou een gebroken sleutelbeen hebben, uit de auto zijn getrokken. En daar zouden ze alle 3 bij betrokken zijn. En toen schorste Ajax de spelers gelijk. De minister van Sport, Schippers, zei er toen wat over. Wilders, het ging om spelers die kennelijk 2 jongens met een Marokkaanse achtergrond en een Turkse achtergrond. Dus dan komt Wilders ook weer optreden. Die zei dat de paspoorten moesten worden afgenomen.
Ach jeetje.
Compleet belachelijk. Maar toen was de reactie van Ajax heel anders. Maar de waarde van die spelers ook. En
ja. Nou, daar vind ik het ook wel interessant om. Vind ik eigenlijk interessanter om naar de Kluivert-case te kijken. En daar heb ik me van de week. Ik had het wel een beetje in mijn hoofd. Maar natuurlijk, al die gebeurtenissen had ik ook niet meer chronologisch goed paraat. Dus ik heb het even terug zitten zoeken allemaal. En die veroorzaakte een dodelijk ongeval toen hij 19 was. En zat een paar dagen later alweer bij de selectie. En. In eerste instantie bleef hij 90 minuten op de bank. He, dat zou ook een soort poldercompromis zijn voor aanstaande zondag bijvoorbeeld. He, Promes wel bij de selectie, maar niet invallen. Maar Kluivert die maakte toen zijn rentree in het tweede. Wat nu jong Ajax zou zijn. En dat was uitermate ongelukkig, omdat op die dag het dodelijk slachtoffer de begrafenis had. Dus daar zijn nadien wel allerlei klachten over geweest. En in de weken daarna kwam Kluivert nog een paar keer in opspraak. Omdat alles wat hij deed onder het vergrootglas lag. En er was toen weer een verkeersovertreding. En die werd toen natuurlijk, er werd een ontzettend issue van gemaakt. Er moest Van Gaal commentaar op geven. En dus achteraf gezien denk ik dat ze bij Ajax, als ze daar terugdenken, nu wel zeggen, ja nee, dat was misschien wat te snel dat hij er weer bij werd gehaald. Bij Kluivert kwam daar dan nog bij, maar dat is, dan ben je weer, ik geloof 1,5 jaar verder, dat hij toen weer in opspraak kwam. En nu met een klacht over groepsverkrachting. Toen was hij net op weg naar AC Milan. En in die Italiaanse pers werd toen ook wel gespeculeerd op dat moment van ja, kunnen we wel, moeten we de aankoop van deze voetballer wel doorzetten? En het liep met een sisser af, omdat het OM toen snel tot de conclusie kwam dat er geen rechtszaak zou komen en de zaak geseponeerd werd.
Ja, hey Wouter, ik kijk even naar jou in de zin van wat maakt het uit de grootte of de vorm van het incident. Dus bij Kluivert heb je het over een verkeersongeval waarbij hij veel te hard reed. Maar nu heb je het over een steekincident.
Dat is wel van een andere orde. Kijk, ik vind te hard, nou ja, het strafrecht beoordeelt te hard rijden ook anders dan iemand neersteken.
Kluivert kreeg ook alleen een taakstraf, hè?
Ja.
Uiteindelijk.
Dus dat is echt wel een serieus delict, een steekpartij. Dat is geen kleinigheid. Het doet mij ook ergens wel denken aan. En daar wil ik allerminst mee zeggen dat Quincy Promes schuldig is of niet. Want dat moet echt nog maar bewezen worden. Aan de zaak Badr Hari bijvoorbeeld. Waarbij je dacht van zo, dat is heftig. Weet je wel? En daar kwam ook zeg maar in de nasleep van dat incident wat toen bij Sensation was geweest. Kwam er een soort beeld naar voren van iemand die in het nachtleven zijn handen niet thuis kon houden. En ook iemand die. Ja, toch wel dweet met criminelen. Kijk, ik ben het er wel mee eens dat je zegt als club van, en dat heb ik van de week ook wel gehoord, van, ja, wij gaan niet achter de voordeur van iemand kijken met wie iemand allemaal omgaat. Dat begrijp ik ook wel, dat je als club zegt, ja joh. Maar daar is natuurlijk ook wel zoiets als een soort mit van eigen verantwoordelijkheid. En wat je toch wel ziet is dat voor sommige jongens is het moeilijk om afscheid te nemen van vrienden waar je misschien beter wel afscheid van kan nemen op het moment dat je zo'n vlammende carrière maakt. Weet je wel? Dat is ook heel, ik bedoel, ik ben de eerste die dat begrijpt dat moeilijk is. Maar ja, dat is natuurlijk wel iets wat je hier ook speelt, ook in de beeldvorming natuurlijk.
Nou, als dat die gasten een interessant object zijn voor mensen met kwade bedoelingen of met veel geld.
Ja, je moet niet vergeten dat voetballers, en niet alle voetballers, want dat is gewoon absoluut niet waar, maar er zijn gewoon voetballers die komen uit dezelfde uit dezelfde wereld waar criminelen vandaan komen. Ja. En ja, dat is dus, die kennen sommige, net zoals rappers, idem dito. En die kennen elkaar soms al, die hebben echt met elkaar geknikkerd. Dan is het heel erg moeilijk om te zeggen, hé, luister, nu heb ik een carrière, nou hoef ik niet meer met jou op de foto, want dat wil ik niet. En dat is volgens mij ook wel wat er een beetje bij Promesse speelt. Als je zo eens kijkt hoe hij zich profileert ook op social media. En ik vind, ja, zou niet een zaakwaarnemer daar ook op moeten toezien van, joh, dit moet je toch een beetje achter je laten. Aan de andere kant, hè, geeft het je ook een soort street credibility. Sommige mensen vinden dat ook heel prettig. Hè? Er zijn heel veel Nederlandse rappers die zich laten fotograferen met boeven, omdat het ze een bepaald rauw randje geeft. Dus er zit, weet je wel, en dat is dus de keuze die je als voetballer ook moet maken. Wat ben ik? Ben ik een rapper? Ben ik een straatjongen? Of ben ik een profvoetballer? En
is het niet Memphis Depay die rapt ook, hè?
Ja, zeker. Ja.
Maar zonder dat hij tot nu toe in ieder geval in dubieuze kringen komt of daarmee in verband wordt gebracht.
Ja, maar er zijn natuurlijk ook voetballers.
Het ingewikkelde voor zo'n Promes is natuurlijk ook dat je als de man is multimiljonair, neem ik aan. En dan ben je natuurlijk ook een potentieel doelwit van mensen met kwade bedoelingen. Daar ben je heel interessant. Precies. Voor natuurlijk. Ja, voor zakelijke avonturen, als investeerder.
En dat geldt natuurlijk voor de zaak zelf ook. Want ik moest gelijk denken aan schrikken toen ik hoorde dat het zo lang had geduurd. Ik wist gelijk, dat is er gebeurd. Deze meneer heeft, ja, een miljonair. En die zou dan iets gedaan hebben bij je. Nou, laten we eerst eens kijken wat hij kan betalen. Ja. En dat is natuurlijk, in die zin speelt het ook in de zaak zelf. Maar ik vind wel bij Promes, kijk, Kluivert was toen 18. Toen dat gebeurde. Promes is 28.
Ja.
Hij heeft 3 kinderen. Die daar mogen we wel wat meer van verwachten dan Kluivert. Die echt, en bij Kluivert was het natuurlijk ook zo dat hij uit het niks gewoon, zeg maar, de Champions League won. Of nou ja, in ieder geval, het ging enorm hard zijn carrière. Promes is gewoon al jaren bezig met voetballen. Gaat al jaren goed, ook financieel. Ja, daar mogen we meer van verwachten qua beslissingen. Ja.
Ik heb in het verleden ook wel voetballers gezien die dan een shout-out deden naar een hele beruchte Haagse crimineel op Instagram. En dan denk ik van, waarom doe je dat? Weet je wel? Maar dan ben je dus toch heel erg bezig ook nog met je imago op straat. En daarvan denk ik van, ja, ik weet niet of dat zo slim is.
Hoe kijken jullie aan tegen het feit dat de club hier tot het weekend niks van liest? Terwijl er is dus achter de schermen bij de familie Promes van alles gebeurd met de poging om de zaak af te kopen. Dan kan je wel redeneren van, ja, dat is privé aangelegenheid, dus dat gaat mijn werkgever niks aan. Maar ik snap wel dat er mensen zijn bij de top of rond de top van de Ajax die zich hierover achter de oren krabben, omdat die een connectie leggen met de vormcrisis. Ja. En als zoiets speelt, dat is toch niet iets wat Promes dagelijks bij de hand heeft, hoop ik voor hem. En neem ik aan. Had het niet in de reden gelegen dat hij bij een vertrouwenspersoon binnen de club hierover iets verteld had.
Maar dat is toch een beetje hetzelfde als dat je vroeger iets op school had gedaan waarvan je, wat je echt dwars zat waarschijnlijk, en dat je het wilde vertellen, maar die stap is vrij groot om naar de top van de Ajax te stappen.
Maar op school ben je A, echt minderjarig. En hier gaat het ook over financiële belangen van een voetbalclub. Als er zoiets in mijn omgeving zou spelen, zou ik het normaal vinden dat mijn werkgever verwacht dat ik dat aangeef. Waarom zou je het niet aangeven? Als je
onschuldig bent.
Nou ja, daar kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen dat je zegt, het is een familiekwestie. Hè? Dus ik ga dat niet aan de grote klok aan. Maar dat je zegt, joh, er speelt iets heel heftigs in mijn privé-situatie. Ja, dat lijkt me toch wel iets wat je even moet aangeven. Helemaal als dat zo te maken heeft met zo'n publiek profiel. Dan dat is niet hetzelfde als dat je zegt, hey, ik heb bij de Jamin 10 puntzakken snoep gehad en daar zit ik zo mee, moet ik dat niet vertellen aan de rector? Dat is echt van een hele andere orde.
Maar ik snap wel dat Promes dat niet doet. Hij kan er alleen maar verlies door lijden en hij kan er niks mee winnen. Het is nogal een stap, zeker naar de directie toe, die toch een stuk ouder zijn. Kijk,
toch ook een stukje vooruitverdediging, Chris?
Precies, maar ik weet niet of hij zoveel vooruit heeft gedacht. Maar kijk, hij komt op zijn vingers natellen dat als er geen deal zou komen, dan ja, vroeg of laat zou gebeuren wat dit weekend is gebeurd. En nu is de club daardoor overvallen. En had je toen de elftalbegeleider bijvoorbeeld in vertrouwen genomen, dan had Ajax, denk ik, al de communicatiestrategie klaar gehad. En waren ze misschien nog meer genegen dan nu het geval is. Promes ter wille geweest.
Ja, ja. Hij is bijvoorbeeld ook gewisseld van advocaat. Hè? Dus hij is dit weekend.
Hij heeft twee advocaten nu.
Ja, goed. Laat ik het zo zeggen. De club heeft er sprong bij gezet.
Ik wist niet dat dat vanuit de club kwam. Maar
ja, zo heb ik het begrepen tenminste.
Nou ja, goed. Nou kijk, ik bedoel, ja, dat klopt. Het is waar dat de club hem ook inhoudelijk had kunnen helpen waarschijnlijk met de kwestie. Dus dat is waar. Alleen de vraag is, ja, heeft de club dan wel voldoende? Zijn er genoeg vertrouwenspersonen? Doet de club genoeg? Dat kan ik zelf niet inschatten. Dat kun je je wel afvragen of dat zo is.
Maar dat gaan ze zichzelf waarschijnlijk de komende tijd ook weer te raden. Mag ik hopen. Maar ik vind het wel interessant. Er is dus een tweede advocaat bijgezet. Het was een vrouw die ik vroeg aan jou of je die
Manon Aalmoes was de advocaat. Die is nog steeds de advocaat volgens mij.
Is een bekende advocaat. Is onder andere ook de advocaat van Jaga Jaga.
Oké, dus die kwam echt uit die... Contraien. En nu de Spong, die overal de advocaat is, of vrijwel overal, voor mij als buitenstaander.
Nee, dat is helemaal niet waar, maar de Spong is niet overal de advocaat.
Nee, maar je ziet hem vaak op tv. Het is wel gewoon een grote advocaat.
Het is een...
Toch?
Nou, ik denk dat Chris dat beter kan zeggen, want het is jouw confrère.
Ja, het is een goede advocaat. Ja, zeker. En hij is ook bekend, maar hij is ook goed. Ja.
Oké. Maar dat die er nu is bijgezet, dus door de club, zeg jij, Wouter...
Ik denk dat dat op advies van de club is geweest.
Wat kan dat dan betekenen? Waarom zouden ze dat doen?
Ja, maar er zijn zoveel redenen dat mensen een advocaat bellen, dus ik weet...
Ook een tweede.
Dat gebeurt. Sommige mensen denken dat je heel veel advocaten moet hebben. Ja, dat is zo, dat gebeurt. Dus dat vind ik heel lastig te zeggen. Maar ja, in dat voortraject, ik weet niet hoe... Ja, dat is zo lastig. We weten niet hoe het verlopen is. Maar ik denk dat Ajax de middelen en de kennis heeft om bij zoiets te helpen, ja. Dus daar kun je je afvragen van... Maar ja... Ja, is er genoeg begeleiding? Voelen die spelers zoveel binding met de mensen van de club om zoiets naar voren te brengen? Ja, dat is de vraag. Dat is al heel oud, toch? Toen George Best vanuit Noord-Ierland naar Manchester kwam, toen werd hij niet eens opgehaald bij de boot in Liverpool. Hij was samen met een andere speler en die is teruggegaan naar Ierland. Omdat ze niet opgehaald werden. Dus dat is al zo oud en dat wordt wel steeds beter in het profvoetbal. Maar je kunt je nog steeds wel eens afvragen. Hè, nog steeds spelers uit Zuid-Amerika die ook soms in appartementen wonen met weinig meubels. Dat komt volgens mij nog steeds voor.
Oké. En wat is het vervolg nu?
Ja, nu moeten we gewoon afwachten tot de zaken uiteindelijk... Ja, kijk, het feit is serieus genoeg voor een dagvaarding. Dus als zeg maar die verdenking sterk genoeg blijkt te zijn, dan wordt het uiteindelijk een rechtszaak met een hoop pers erbij. Maar dat kan nog makkelijk een hele tijd duren, want de Sprong heeft al aangegeven dat hij getuige wil horen. Dus ja, die zullen dan gehoord worden bij een rechtercommissaris. Nou, dat kan allemaal nog maanden in beslag nemen. Zijn we nog lang niet klaar mee.
En ondertussen zullen er van beide kanten waarschijnlijk naar jullie van de pers dingen gelekt worden. Dus er blijft over geschreven worden, toch?
Er komen altijd dingen naar buiten
van beide kanten. En lees je weer een artikel van die kant en een artikel van die kant. Dus daarmee wil ik zeggen van...
Laat ik het zo zeggen, we houden de zaak zeker in de gaten.
Ja, precies. Ja. En alles wat er gehoord wordt, wordt opgeschreven. Dus het blijft nog heel lang lopen.
We hebben ook wel even gecheckt, hè, eerst. We moeten wel even horen. Het is niet alles wat we horen, schrijven we op. Want anders dan...
Had je bij Shownieuws gewerkt?
Nou, dat was ons vak een stuk makkelijker.
Oké. Okay. Het gaat door, Sudder. Wat gaat dit voor effect hebben op Ajax?
Ja, maar dan moeten we nog wel een beetje afwachten. Want aan de andere kant is het zo. Er is nu een dossier van het vorige leidingsdossier. Want Romeins is bij een rechtercommissaris geweest. En dat is het nu. En er is heel intensief gezocht. Ik denk, er zullen vast wel wat mensen die bij dat feest zijn geweest gehoord zijn. Ja, ik weet niet of er nu nog heel veel meer... nieuws kan komen. Ja, misschien wordt er nog iemand gevonden die ook op dat feest was. Of een nieuw detail. Ja.
Het kan in theorie, denk ik ook, dat het zoals toen bij de kwestie met Kluivert, dat dat OM besluit te seponeren.
Tuurlijk, dat is heel veel mogelijk.
Dat kan ook. Dat zou natuurlijk een ideale scenario zijn voor Promes en voor Ajax.
Ja, en dan komen we op de reputatieschade, niet alleen voor Ajax, maar ook voor Promes zelf. Want ik zat gisteravond nog eens naar die jeugdspelers te kijken. En dan wat je nog wel kunt vinden is dat de twee geen verdachten meer waren. Maar wat uiteindelijk met die strafzaak van die derde is gebeurd, dat is niet eens terug te vinden. En alle berichtgeving gaat over het gebroken sleutelbeen en de agenten. Een paar dagen later werd al bekend dat het sleutelbeen helemaal niet gebroken was. En dat die agent in Burger was en dat het niet bekend was. En hoe verder de zaak verloopt, hoe minder nieuws daarover kwam. Dus met andere woorden, de verdenking. Dan komen er ministers die wat vinden, Kamerleden, Ajax. Dat kun je nu, als je op die namen van die spelers zoekt, zie je dat als eerste bovenkomen. Maar het verdere verloop, daar moet je alweer harder voor zoeken. Dat die twee van de drie helemaal geen verdachten meer waren na een paar dagen, is al moeilijker te vinden. Ik denk wel dat bij Promes een beetje anders is. Maar wat ik wil aangeven is dat de schade nu al gedaan is. Dus als het blijkt niet waar te zijn, heeft Promes enorme reputatieschade opgelopen. En dat is meelijwekkend, vind ik.
Nou ja, bijvoorbeeld Sergio Pat is nooit meer opgeroepen voor het Nederlands elftal nadat hij een incident had in een trein. Een veel minder groot incident. Ja, het is natuurlijk goed voor het stellen dat hij niet meer voor het Nederlands elftal gaat voetballen. Zeker
nou ja,
niet.
Kijk, ik denk dat de Boer inderdaad als Hest... voorlopig hoeft hij denk ik geen selectie op te roepen.
Maar had dat wel gemoeten,
dan... dan had het mij niet verbaasd. Promes zou er waarschijnlijk niet bij zitten. En daar had... Stel dat als hij nou heel dun had gezeten in zijn vleugelspelers, wat vaak het geval is bij het huidige Oranje, dan had ik een excuus wel klaar gehad als de Boer. Of excuus. Mijn verklaring. Ja, hij is uit vorm. Hij speelt bij zijn eigen club niet in de basis. Die strafzaak. Ja, nee, dat, of die verdenking moet ik zeggen. Want dat is nog geen strafzaak. Dat heeft geen rol gespeeld bij mijn overweging. En dan had hij die hete aardappel links kunnen laten liggen.
Ja, ik denk dat de KNVB hem, als er nu een selectie zou worden gemaakt of komende maand, dan zouden ze hem sowieso niet oproepen.
Daar zouden ze in ieder geval niet. Nee, ik denk dat de KNVB er ongelukkig mee zou zijn als dat zou gebeuren, als de Boer dat zou doen. Omdat, ja, je kan de discussie uittekenen die dan ontstaat. He, moet je zo'n speler, dat toch een beetje dynamitisch op zo'n moment, moet je die wel in je selectie willen? Dat zou de discussie zijn.
En er werd deze week ook gewoon gevoetbald. Labiat scoorde, deed nog een gebaartje voor Promes. Heb je genoten, Chris? 5-4 Utrecht?
Ja, ik vond het wel leuk. Ik zag dat mensen heel negatief waren op Twitter. Ik ben altijd vrij positief van aard. Maar ik vond het leuk om te kijken. Ja, ik heb veel fouten gezien, maar ook echt twee hele mooie goals van Ajax. Ja. En rondje verder tegen Utrecht, prima.
Ja, het is niet echt een wedstrijd waar je heel veel over... Of tenminste, je kan er heel veel over zeggen. Ik weet niet of we dat willen met twee zulke mooie gasten aan tafel met zoveel kennis over andere zaken. Nou ja, door in de beker. Ik wil nog wel even terugkomen op het wedstrijdwoord. Ten Hag gaf daarna direct een interview waarin hij zei crazy night. En Isabel, @voetbalvrouw1, deed een inzending crazy night. K-R-E-E-Z-Y-N-J-I-G-H-T. Dus op een andere manier geschreven. Hij sprak het weer heel apart uit. En ik denk dat dat wel een beetje de winnaar van het wedstrijdwoord is. Ben je het mee eens, Chris?
Ja, zeker. Ben ik voor.
Dus stuur een bericht en dan sturen wij een prijs op. Nee, laten we even gaan naar criminaliteit binnen de supporterswereld.
Ja, en dan heb ik een vraag aan Wouter vooral. Want jij leest veel dossiers ook, strafdossiers. En we hadden het al over, jij zei al van ja, sommige jongens hebben dezelfde achtergrond als criminele voetballers. Kom jij nou veel dingen tegen waarvan je zegt, ja, dat wordt uiteindelijk geen strafzaak, maar hier zie ik allemaal voetballers door een strafdossier heen lopen. En je hoeft geen naam te noemen, want ik snap dat niet.
Maar dat is natuurlijk gelijk de volgende vraag, ja, wie dan?
Nee. Maar
ik doe dit vak nu 20 jaar met enige intermezzo's. En ik heb eigenlijk in die afgelopen 20 jaar met enige regelmaat kom je voetballers tegen in strafdossiers. En dat is echt al zo vanaf de eerste strafdossiers die ik inzag.
En dat zijn dat juist de grotere zaken waar ze als...
Dat zijn grote zaken, kleine zaken. Dat zijn ja, van alles en nog wat, zou ik maar zeggen. En dat zijn... soms kom je... En het is vaak in de zijlijn, hè? Dat moet ik ook wel zeggen. Je merkt ook wel dat verbalisanten het soms buitengewoon grappig vinden of boeiend vinden dat iemand met een bekende voetballer koffie drinkt. En daarbij zeg ik dan al van ja, wat zegt het? Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat die twee elkaar kennen van vroeger. En dan, weet je wel, dan sta je dus wel met naam en toenaam in zo'n dossier. Ik denk altijd van ja, dat schrijf ik niet allemaal gelijk op dan, omdat je denkt van ja, je kan niet inschatten wat nou precies het belang, niet altijd inschatten wat het belang is voor een strafzaak. Maar je komt wel voetballers tegen. En in de afgelopen jaren zijn er ook wel voetballers in de zijlijn van grote strafzaken wel eens opgedoken. Soms als slachtoffer, soms op andere wijze.
Ja, Yassine Abdelouie misschien bedoel je als slachtoffer.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, want wij hebben het hier natuurlijk vooral over Ajax. We noemden net al even Patrick Kluivert. Danny Blind, dat is weer een heel andere orde. Geen georganiseerde criminaliteit. Nee. Die reed onder invloed. En zelf moest ik nog denken, en volgens mij hebben wij het ook wel eens over die zaak gehad, van Donny Huizen. Dat is niet zo'n hele bekende speler. Die heeft maar 5 minuten in Ajax 1 gespeeld. Maar die werd op een gegeven moment uitgeleend aan Haarlem. En die verscheen daar met Cor van Hout en Willem Holleder.
Ja. Weet je wat het is? Het zegt ook iets het enorme spotlight wat er op je komt te staan als je bij zo'n voetbalclub gaat spelen. Dus je bent gewoon en er zijn heel veel mensen die eigenlijk niet talentvol genoeg zijn om het uiteindelijk te maken. Ik heb onlangs een verhaal geschreven over een meisje uit Amsterdam, Nora O. En dat was in het vrouwenvoetbal, ja, hoor je dit soort verhalen bijna nooit. Maar die is nu verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie in Amsterdam-Oost. Of in het oostelijk gedeelte van Amsterdam. Ja, wat het zegt is dat voetballers dus kunnen afglijden naar de onderwereld. Of naar grote problemen, grote justitiële problemen. Dat is bij mannen zo en dat is nu dus ook bij vrouwen zo.
Maar je ziet het denk ik bij de, als je het hebt over de supporters ook wel, in het gegeven dat voor mensen die in criminele kringen verkeren, voetbal vaak gewoon een enorme aantrekkingskracht heeft omdat ze het mooi vinden en opwindend. En bij Ajax had je dat de laatste jaren wel met Polletje bijvoorbeeld, die een belangrijke rol had in als leider van de supporters. En je moet als club aanspreekpunten hebben, ook in je harde kern. Hè? Want daar moet je mee, als je daar niet mee on speaking terms bent, dan is het een stuk moeilijker om de openbare orde te organiseren. Dus de gemeente, de driehoek, het OM, die verlangen natuurlijk ook van de club dat ze aanspreekpunten hebben binnen die harde kern. En ja, op een gegeven moment was Polletje dat. Maar als dan zo iemand met allerlei misdrijven in verband wordt gebracht, dan is het voor media natuurlijk brisant dat zo iemand in kringen verkeert, in de buurt van of in directiekamers.
Ja. Moeten we even uitleggen natuurlijk, dus dat voor is ook de luisteraar heel moeilijk. Wie Polletje was of wie, ja. Wie dat is.
Ja, doe jij dat?
God, ja. Polletje is in het verleden veroordeeld voor een schietpartij in een Haarlemse seksclub. En daarbij zijn toen, en dan kan het zijn dat ik drie mensen doodgeschoten. Zeg ik dat goed?
Volgens mij was het zo dat het er vier waren, dat Polletje er voor drie werd vervolgd en dat hij voor één vanwege noodweer geen straf heeft opgelegd gekregen. Dus,
nee, want dat is in eind jaren 90 ja. Was dat in de seksclub in Esther in ja. Haarlem. En dat was een hele groot. Dat was toen echt, nou ja, dat weet jij natuurlijk ook nog wel, Bas, dat het een gigantische zaak was. Want daar zouden leden van de Hells. Een van de slachtoffers was lid van de Hells Angels, volgens mij. Dus het was echt wel toen een hele grote, grote zaak. En ja, nadat die jongens een straf. Het was al een bekende hooligan, zou ik maar zeggen. En nadat die jongen zijn straf had uitgezeten, is hij eigenlijk weer, had hij weer naam gemaakt binnen de harde kern van Ajax. En werd hij dus aanspreekpunt van de club.
Had Van Praag hem niet opgezocht in ja. De gevangenis ook?
Ja, ja, Van Praag liet zich daar altijd op voorstaan dat hij zo'n goede band had en noemde hij dat als voorbeeld.
Ja.
En ik bedoel, ik ben daar helemaal niet per se helemaal tegen. Ik ben het heel erg eens met wat jij zegt. Ja, de club moet ook een band onderhouden met de supporters.
Ja, maar het is natuurlijk ontzettend ingewikkeld en op eieren lopen. En riskant ook.
Ja, maar aan de andere kant omgedraaid. Ja, als ik een grote crimineel zou zijn, dan is het op zichzelf niet heel verstandig om je binnen een harde kern van een voetbalclub te begeven. Want die heeft heel veel aandacht van de politie. Even los van... ja... Er wordt altijd onderzoek gedaan naar de harde kernen van voetbalclubs. Dus dan komen mensen die daar in beeld, die zich daarin bevinden, komen in beeld.
Maar het geeft ze natuurlijk ook status. Hè? Dus ik denk dat heel veel van die mensen de verleiding niet kunnen weerstaan.
Ja.
Om ze toch in zo'n harde kern te brengen. Het is
een soort machtssymbool.
Statusverhogend. Als je de man bent bij Ajax, Feyenoord, weet ik veel waar. Harde kern, toch? Denk ik.
Ja, ik denk dat ook. Ik denk dat ze daar heel goed op gaan. Het lijkt me ook wel tof om leiding te geven aan zo'n harde kern. En volgens mij, ik heb een artikel van de Parool gelezen vanochtend in de trein uit 2015. Toen dat speelde rondom Polletje. Hij kreeg op een gegeven moment een hoek van een andere voorman van de F-site. En toen is het
afgelopen met gezag.
Ja. 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 Ja, tijdens uitgeleiden van een wedstrijd naar Feyenoord toe. Sven, hi, CBS. Daar heb ik ook wat artikelen over gelezen. Ook een beetje hetzelfde, toch?
Sven was wel een apart, kan ik zeggen. Ik kende hem wel een beetje, al heel lang ook. En wat hij eigenlijk volgens mij als een van de eerste in Nederland heeft gedaan, is de harde kern vermarkten. Dus hij heeft daarbij een... dus als F-site heeft hij zijn eigen kledinglijn opgezet.
AFCA was dat.
AFCA. Nou ja, toen de tijd liep iedereen in die hoodies.
Ik weet nog wel, ik zat op de middelbare school destijds en ik moest per se zo'n vest hebben destijds.
Ja, en dat deed hij heel slim. Hij gaf dat merk ook heel veel... Ja, dan gaan we weer. Street credibility. Doordat hij bijvoorbeeld, als je nu over de A9 rijdt naar Schiphol, dan zie je nog steeds overal langs de snelweg dat AFCA in van die graffiti letters gespoten. Dat was zijn manier van marketing. Van, joh, weet je hoort, als je dat shirt dus aan hebt, dan hoor je hier dus bij. Ook bij de ruige jongens van de straat. Dat deed hij buitengewoon handig. En daarnaast had hij natuurlijk ook wel echt... Een stevige, echt wel wat in de melk te brokkelen bij de club. Hij is geloof ik in de jaren 80 begonnen met het organiseren van busreizen naar uitwedstrijden. En ja, hij kon echt wel een hele grote groep supporters mobiliseren. Ja,
en hij zat ook in de tickets, toch?
Ja, in de kaartjes. Dus daarmee zie je, op een gegeven moment, hij gebruikte zelfs het oude logo van Ajax. Dat was een logo wat door zijn merk gebruikt werd. En daar heeft de club ook nooit wat tegen ondernomen.
In de winkel in de arena kon je het ook krijgen, kledinglijnen. Dat vond ik toch wel, toen ik dat hoorde, ja, misschien noemen we naïef, maar ik vond dat toch wel shocking. Omdat je toch dan als club lieert met een hele scene waar je uit het oogpunt van imago helemaal buiten wil blijven.
Nou ja, er zijn oude filmpjes, die kun je nog wel terugvinden. En dan staat Sven met een bivakmuts. In de arena staat hij te praten over, nou ja, dat is heel lang geleden natuurlijk, over die rellen toen langs de A10. Dat is eigenlijk in de aanloop geweest naar de slag bij Beverwijk. Dus ja, dat was Sven, weet je wel. En die had dus een hele stevige vinger, of een hele stevige machtspositie binnen die club. Weet je wel, als je iets wilde met de supporters, moest je eerst langs Sven. En dat had hij, ja, voor de club. Ik weet niet of dat een wenselijke situatie is voor de club, maar hij had dat wel listig geregeld, zou ik maar zeggen.
Maar ja, hoeveel weet die club ook? Want jij hebt het over oude beelden die jij dan kennelijk met een bivakmuts.
Nou, ik denk dat zo'n club, die heeft echt wel in de gaten gehad wie dat was. Ik kan me niet. Ja, ik bedoel, je hebt toen zo'n crisis gehad bij Ajax, weet je wel. Toen ging Rick van der Boog, die ging met Sven praten. Weet je wel, van wat gaan de supporters doen? Dus dan weet je dus gewoon dat er vanuit de directie van zo'n club wordt er dus gepraat met, oké, wat doen de tifosi? En dat is natuurlijk iets heel geks in dat voetbal, dat je gewoon die supporters, daar heb je echt wel mee te maken. Dus je kan wel zeggen, joh,
nee, dat vind ik ook niet verwijtbaar. Nee, helemaal niet. Dat Van der Boog met hem sprak.
Nee, zeker niet.
Hij moest wel.
Ja, hij moest ook wel. Maar, maar daarmee erkende dus wel de directie van de club zijn machtspositie. Want waarom zou je anders met hem gaan praten? Snap je? Ze gaan niet met iemand boven in het familievak praten. Dat doen ze dus niet. Dus ze praten met hem. Ja. En daarvoor zijn ook wel filmpjes geweest waarin Sven een vrijgezellenfeestje wat in de arena gehouden werd. Er liep een man met een Feyenoord shirt en die moest dat wel even uittrekken. Dat was niet de bedoeling.
Dat is een heel bekend filmpje.
Dat is een heel bekend filmpje. En daar zit aan de ene kant ook een soort straathumor wel in. Maar het is ook wel echt een serieuze bedreiging. Van, hey, als je dat shirt niet uittrekt, dan wordt er even voor je gebeld. En dan heb jij.
Staan er zo een paar mannetjes.
Ja, dus dat is ook wel een beetje vragen om moeilijkheden, denk ik. Hè?
Ja, het is niet heel slim. Maar ik moet wel zeggen, gewoon dat is allemaal in de tijd dat ik op de middelbare school zat. En dat filmpje, dat was wel mooi. Dat was wel wat ik leuk vond om te kijken of leuk vond. Ik vond dat wel tof. Dat,
maar Sven was ook ontegenzeggelijk wel een charismatische jongen.
Ja, hij heeft een supergroot spandoek gehad op het moment dat hij is
overleden. Dat was hij wel. En dat was hij vroeger in Amsterdam. Was het ook al iemand, uit mijn jeugd, was het wel iemand waarvan je dacht van, ja, dat is wel iemand waar je niet zomaar even omheen liep. Zou ik maar zeggen.
Dus daar heb jij mee geknikkerd. Jij kende hem al.
Nou, ik heb niet meer geknikkerd. Dat gaat veel te ver. Maar ik wist absoluut wel wie het was. En ik kende hem ook wel. Weet je wel. Dus hij is wel ouder dan ik. Hij is een paar jaar ouder dan ik. Maar hij was in de jaren 80 en 90. In zeg maar de hele. In Amsterdam was dat echt wel een bekende jongen.
Oké. Maar dan heb je dus eigenlijk. Want dat had je net bij Polletje ook. Dan worden ook de jaren 80 en 90 genoemd. En dan op een gegeven moment, pas jaren later, gaan ze naar zo'n harde kern of krijgen ze daar een hele
machtspositie? Ook in zo'n harde kern maak je naam. Weet je wel? Dan maak je gewoon naam. Ja, dat is, en dat is niet de eerste dag dat je daar binnenkomt. Dat zijn natuurlijk hele, hoe zeg ik dat goed? Dat zijn hele apenrotsachtige toestanden. Daar kom je niet zomaar even binnen en zeggen ze van, oh, we gaan naar hem luisteren. Zo werkt dat niet.
Die harde kern die is ook, die kan ook. Er zijn best wel wat aanwijzingen, laat ik het zo zeggen, dat in de Cruijffkoep die harde kern op een gegeven moment gericht is ingezet. He, want die stonden in de achtertuin bij een van die directieleden toen. Die woonde ergens in het Gooi. Die werd wakker gemaakt en er stonden er tientallen hooligans daar op het moment dat hij in een conflict zat met Cruijff.
Ja.
Dus zo, dat is natuurlijk ontzettend bedreigend was dat. Zo ervoer hij dat in ieder geval. Dus het kan ook nog eens een gemeen wapen zijn om in te zetten in machtsstrijden die van tijd tot tijd woeden. Dat is wel een tamelijk extreem voorbeeld wat ik noem. Maar
ja, maar die supporters, die harde kernsupporters, en daar die gedachte snap ik, hè. Die harde kernsupporters, die hebben het idee, die club, die is van ons. Want die directie die wisselt, de spelers die wisselen, het enige die er altijd zijn, dat zijn wij. En dus die voelen zich heel erg verbonden. Niet zelden brengen ze een heel groot deel van hun salaris naar die club. Dus zij hebben gewoon zo heel erg sterk het gevoel, het is onze club.
Ja.
En ik begrijp dat wel. En niet dat ik alle uitwassen begrijp, maar dat gevoel, dat begrijp ik wel. En dus als er gedoe is in zo'n club, dat zij zich daar tegenaan gaan bemoeien, die gedachte begrijp ik ook, omdat zij het gevoel hebben, ja hallo, die club is van ons. En die is niet van de aandeelhouders, die is van de supporters. Ja, en dat is eigenlijk het gevoel wat er in zo'n harde kern heel sterk heerst. Van joh, wij waren er al bij toen ze de Euro, toen ze tegen Lokomotiv Leipzig moesten spelen eind jaren 80, stonden wij er al. En wie van toen is er nu nog dan? Ja, wij. Ja, en dat is het gevoel waardoor die extreme verbinding bij zo'n club. En ik denk dat Sven Westendorp ook zo'n gevoel had van, hey joh, ik loop al jaren bij die club. En die club, dat is, weet je wat, dat is van mij en mijn vrienden in de harde kern. Dat gevoel.
Maar was jij wel geschreven over de rol van Ajax daarin, die communicatie met die harde kern? Doet Ajax dat goed?
Nou, het is de laatste tijd in ieder geval wel best wel rustig.
Ja, maar is rustig goed per definitie? Bijvoorbeeld bij de aartsrivaal Feyenoord is het vaak onrustig. Maar dat komt vooral omdat het bestuur daar volgens mij niet met supporters praat. Die zeggen gewoon van, wij houden ons daar buiten. En Ajax doet dat heel erg. En dan hou je het wel rustig als je ze altijd...
Nou, dat is niet waar. Want van tijd tot tijd is er wel gedoe.
Ja.
Kijk, de strategie van gesprek aangaan heeft het nadeel dat je geen schone handen houdt. Want dan duiken er veel beelden op of foto's waarin je staat op een gegeven moment met een van die figuren die vroeg of laat iets gaat uithalen waardoor je er niet mee geassocieerd wil worden. Dus daar maak je dan vuile handen en tegelijkertijd... snap ik toch wel dat Ajax on speaking terms wil blijven. Om zicht te houden op wat er gebeurt. En om afspraken te kunnen maken die natuurlijk niet altijd goed zullen worden nageleefd. Maar ik denk dat het beter is dan om de luiken dicht te gooien.
Ja, je ziet af en toe gewoon wel een eruptie van gedoe. He, en dat zag je, wacht even, toen ze tegen Tottenham Hotspur uit moesten. Ja, dan is er gewoon, er zijn er weer relletjes op straat, he, in Engeland. Wat je bij Feyenoord ziet, want daar heb ik ook wel eens over geschreven, is dat ze, daar heb je gewoon het, dat noemen ze het verschil tussen de rode en de blauwe stoeltjes in de Kuip. En daar wordt gewoon eigenlijk op, daar heeft eigenlijk het gros van de... Van de Kuip heeft het idee van dat bestuur. Ja, die hebben helemaal niks met ons van doen. En je ziet het nu met het bouwen van het nieuwe stadion. Die plannen daarvoor. Ja, een groot deel van de supporters vindt dat helemaal niks.
Nee.
Weet je wel? En die zeggen, net zoals de harde kern van Ajax, zeggen ze, die club, die is van ons.
Overigens, even bij waar we het nog niet over gehad hebben, was de wedstrijd van vorig jaar. Van de Ajax-jeugd tegen de Feyenoord-jeugd. Ik moet eraan denken, omdat jij over Feyenoord begint. Op de toekomst.
Ja.
Waar Ajax zich toch enorm heeft verslikt in het idee, weet je wat, we nodigen wat van de jongens uit voor de gezelligheid. En dat liep natuurlijk helemaal uit de klauwen. Ja. Die wedstrijd werd gestaakt.
En dat was ook best wel extreem met Dirk Kuyt. Die
dat was heel bedreigend voor Feyenoord.
Ja.
Wat daar gebeurde.
En die haat zit heel diep.
Familie van spelers die zich niet veilig waanden. Ik denk dat Johnny Heitinga dacht van, nou ja, ik heb zo'n goede band met die jongens, dat ik kan dat wel...
Ik ga het wel even oplossen.
Ik kan ze binnenhalen zonder dat het uit de klauwen loopt. En het is toch dynamiet wat je dan binnen de poorten haalt.
Nou, misschien zit er ook iets opportunistisch aan, in de zin van, want daar de kern brengt natuurlijk ook sfeer. En op zo'n toekomst, als daar veel supporters zijn, dan is dat in het voordeel van Ajax als Ajax fanatiek wordt aangemoedigd.
Ja,
100%. Chris, jij hebt ook nog een tijdje in zo'n raad gezeten, toch? Dat je praatte met...
Ik heb wel eens gesprekken gehad, omdat ik de juridische zaken deed bij de OVA. Dus ik ben wel eens bij wat van die gesprekken aanwezig geweest.
Hoe gaat dat?
Oh, dat gaat gewoon informeel. En ik kwam met name inderdaad Rick van der Boog, die werd net genoemd. Die kan ik me herinneren, omdat hij een hele... vriendelijke, flamboyante stijl had, zeg maar. Die genoot daar echt van. Als je zo bijvoorbeeld Henry van der Aat of zo, dus die met supporters moest praten, dat vond hij ingewikkeld, want dat had hij in zijn hele leven nog nooit gedaan.
Ja.
Maar Rick van der Boog, die voelde zich echt als een vis in het water.
Maar zaten daar toen bij jouw gesprek ook kopstukken uit de harde kern?
Nee, niet dat ik... Ik heb nooit met Polletje aan een tafel gezeten of zo. Maar dat zou vast daarvoor ook wel eens gebeurd zijn.
Maar wel leden van de harde kern zaten daar.
Ja, dat klopt. Ja.
Of oud-leden.
Ja, of oud-leden, ja. Maar ik vind het ook wel volstrekt logisch dat Ajax daarmee praat. En er zit ook gewoon heel veel praktische zaken in. Ja, hoe gaan we het vervoer regelen naar onze uitsupporters? Hoe zorgen we dat onze supporters het goed hebben? Hoe zorgen we dat we veel sfeer kunnen maken als er een bekerfinale komt? Nou ja, er zitten gewoon... Ik bedoel, het is niet... Een totaal, dat heeft ook nut, die gesprekken. En ik snap heel goed dat Ajax dat doet. Ja, en dat afbreukrisico. Ja, en soms is het ook wel oneerlijk, vind ik. Ja, zoals bijvoorbeeld met Polletje met dat bodyguard verhaal. Ja, als de spelers van Ajax op de F-site komen...
Vertel, wat is een bodyguard?
Nou ja, toen werd er gezegd... Ja, Polletje is een bodyguard van de spelers. Dat was de kop in de Telegraaf. Nou ja, dat dekte volgens de lading.
Er stonden geblesseerde spelers. Was het niet Siem de Jong?
Of ja, nou? Siem de Jong.
Die stonden in het vak. Die keken een wedstrijd vanuit het vak van de F-site.
Ja. Dat gebeurt wel vaker overigens.
Ja, ja. Dat is hartstikke goed. Dat is hartstikke goed. Ik bedoel, ik kan me Twente Ajax herinneren in 98. Dan werd het onrustig. Dan kwam Van Praag zelf het vak in. En dan ging hij met mensen praten. Ja. En natuurlijk is het toch hartstikke mooi dat die spelers gewoon met de harde kern kijken. En daar moet iemand mee meelopen. Dadelijk doet er iemand iets geks. Nou, dan loopt er iemand mee. Dat is dan iemand die gekozen wordt door de harde kern. En dat was toen Polletje. Nou ja, dat is even toch niks met bodyguard te maken. Dat suggereert dat... Moet je bij Siem de Jong thuis de keuken staat te bewaken. Maar...
Nee, maar ze liepen niet met jou.
Nee, dat is ook niet zo slim. Ik ben 1,74 en ook niet heel breed. Maar...
Nee, maar ze lopen dus wel met iemand die naam heeft op zo'n vak.
Ja. Dat is nog steeds zo. Van de Sar is er wel eens geweest de afgelopen jaren. Davy Klaassen een keer. Best vaak gebeurt het. En inderdaad, ze wijzen nooit mij aan om met een mee te lopen.
Maar daar heb je weer eigenlijk dat apenrots. Ja. Dat is iets heel, hoe zeg je dat, primairs. Weet je wel? De mannen die het voor het zeggen hebben, daarmee praat je. En dat vind ik inderdaad niet gek. Ik vind het geen gekke gedachte. Omdat als je het helemaal van je vervreemdt, weet je helemaal niet wat er aan de hand is.
Nee, eens.
Nou, mooie woorden voor een afsluiting. Moeten we het nog heel kort hebben over zondag.
Half drie,
ADO.
ADO uit, dan moet ik altijd direct denken aan die goal van Alderweireld in de blessuretijd. Op het moment dat Ricky van den Berg op goal stond. Als klein keepertje. Weet je dat nog?
Nee, ik kan me die wedstrijd niet meer herinneren.
Een paar jaartjes geleden, toen hadden ze die twee keepers al gewisseld, geblesseerd, rood, weet ik veel wat. En toen moest Ricky van den Berg in de goal, stonden nog 0-0. En in de allerlaatste minuut ramde Toby Alderweireld hem van buiten de 16 in de winkelhaak. Maar goed, normaal, ze hebben het wel eens lastig in Den Haag. Ik hoop dit weekend niet, want Den Haag, dat bakt er helemaal niks van dit jaar. En vorig jaar ook al niet.
Nee.
Wat denk jij, Chris?
Ja, ik denk dat het wel goed komt. We hadden het net over supporters. Nou, dat is altijd een wedstrijd waar veel bij speelt, zeg maar. Ja. Gedoe, geen uitsupporters.
Geen uitsupporters.
Nou, dat is nu niet aan de orde, helaas. En ik hoop dat het daarna ook een keer gewoon opgelost wordt. Dat er gewoon supporters naar Den Haag mogen. Want mij stoort dat heel erg. Dat niet kan. Ook omdat de club en de gemeente altijd naar elkaar wijzen in Den Haag. En ja. Dat is heel bijzonder.
Nou ja, de laatste jaren wijst Ajax vooral naar Den Haag. Hè? Want die willen het niet.
Nee, maar Ajax heeft ook echt daadwerkelijk geprocedeerd. En de gemeente had gewoon een statement gegeven van... ja, wij laten geen supporters toe. En vervolgens toen daar bestuursrechtelijk over geprocedeerd is... is er gezegd, nee, dat was uiteindelijk een besluit van de club.
Ja.
En dat is natuurlijk heel... dat is het moeilijke, doordat ze... kennelijk durft Den Haag er geen openheid over te geven. Want als de gemeente het doet, dan kan er gewoon bestuursrechtelijk iets aan gedaan worden. Als de club het doet, kan Ajax naar de KNVB gaan. Want in de reglementen staat gewoon dat je in de basis uitsupporters moet hebben.
Ja.
Maar nu wezen ze naar elkaar. En nou ja, wellicht dat het in de toekomst beter wordt.
Oh.
Maar ik denk dat Ajax makkelijk wint. 4-0. Dus 0-4.
Ja? 0-4.
Ja, 0-4.
Wat zeg jij, Bas?
Nou, ik vind dat wel erg optimistisch als je net Utrecht op bezoek hebt gehad... die 4 doelpunten heeft gemaakt in de arena. Kijk, als je er meer maakt, dan maakt het niet zoveel uit. Maar ik denk een wat kleinere overwinning. 3-1.
Jij, Wouter? Of maakt het je echt geen fluit uit?
Nou ja, dat is ook gewoon afgehaakt.
Nee, sorry. Ja,
dat maakt helemaal niet uit.
Nee, ik hoop dat ze winnen, altijd.
Ja.
Dus ja, dat heb ik nog wel.
Ja, ik denk ook dat het wel iets lastiger wordt. Gewoon in de zin van Ajax is uit vorm. Vorig jaar natuurlijk die decembermaand. Het gaat niet helemaal lekker. Je hebt de zaak Promes. Speelt veel rondom de club. Ik hoop dat Ajax ongeschonden de winterstop gaat halen. Dus nog 2 keer wint. En dan is het prima zo. En volgend jaar kijken we wel verder. Want dan direct een topperweek. Met PSV, Twente en Feyenoord. Ja, rest maar jullie heel erg te bedanken. Ik kan wel uren over voetbalsupporters praten. De naam Van Praag is nog heel vaak gevallen. Vorig jaar maakte ik nog de podcast vanaf de tribune. Daar is Van Praag een keer te gast geweest. Die zullen we ook wel even tweeten. Daar vertelt hij ook hoe hij omging met Ajax-supporters. En vooral door heel veel in gesprek te zijn. Wel een. Nu is het natuurlijk een bobo. Maar als hij praat over zijn oude tijd bij Ajax... dan is het echt een charismatische man. Als ik het aan mijn vader vraag, dan zegt hij Van Praag. Ja, dat was mooi, die tijd.
Ik denk dat hij het goed, op zich goed heeft gedaan met de supporters... en dat het toen veel lastiger was dan dat het nu is.
Met dat staafincident en zo.
Ja.
Ja. Oké. Nou ja, Chris. Jij ook weer bedankt voor je komst.
Graag gedaan.
Nice. En tot zondag met de wedstrijdeditie met Bart Sanders... direct na afloop van de wedstrijd ADO-Ajax.
Ja, zeker. Gaan we doen.
Ciao.
Mazzel.
Let's go Ajax.